the
Dank, voorzitter. Aantal onderwerpen uit mijn portefeuille. En dan begin ik met de vraag van de VVD. Over waarom niet meer ambitie rondom betere buurten. Ah, daar bent u, meneer Snoeren. Dat is een vraag waar we in het college ook wel expliciet even bij stil hebben gestaan. We investeren fors in betere buurten. Rechtvaardigt dat nou om in de begroting 2018 ook prestatieindicator al te verhogen? We hebben uiteindelijk besloten, we doen dat voor 2018 niet, om twee redenen. Op de sluiterslaan na beginnen de werkzaamheden pas in 2018. En dan beginnen ze in Merwestein en in de rijtuigenbuurt. En dat zijn weer relatief kleine gedeeltes van Nieuwegein, terwijl de indicator over heel Nieuwegein gaat. Dus we hebben uiteindelijk de afweging gemaakt. Ja, we hebben wel degelijk de ambitie om daar waar we met betere buurten aan de gang zijn, die tevredenheid fors te verhogen. Want daar een stadsbrede verhoging van de prestatieindicator in 2018 over op te nemen, dat leek ons net te voorbarig. Dus vandaar, de ambitie is er niet minder om, maar in dat licht moet u dat zien. Een aantal partijen die wat gevraagd hebben over wonen. Dan begin ik even met de SP. Zijn de prestatieafspraken er inmiddels? Ja, de handtekening moet er nog onder. De bestuurlijke besluitvorming moet nog plaatsvinden. Maar de onderhandelingen zijn afgerond. En dat is dus een beetje onder voorbehoud ook van bestuurlijke besluitvorming in ons college. Maar daar staat ook een invulling in van de motie waar u aan refereerde, om een huurkorting te geven op huren die boven de tweede aftrokkingsgrens zijn voor mensen die tot de primaire doelgroep behoren. Om het maar even heel technisch samen te vatten. Wat we afgesproken hebben is dat we gaan kijken of we per 1 maart het experiment wat in Utrecht al een jaar loopt ook in Nieuwegein kunnen gaan inzetten. Kleine setback daarin is dat er net onlangs, 2-3 weken geleden, vanuit de autoriteit woningmarkt een brief naar de stad Utrecht gegaan is met een tik op de vingers over dat instrument van die huurkorting niet mag volgens de wet. Dus dat betekent dat we hebben afgesproken dat we een experiment willen, zoals in Utrecht, op een manier die door de autoriteit woningcorporaties goedgekeurd wordt. Dus dat even over de bestaande sociale huurvoorraad. En ja, we hebben nog steeds aandacht voor nieuwe sociale huurwoningen, meneer Snoeren. Net zoals dat we aandacht hebben voor middeldure en dure huur- en koopwoningen. Wat dat betreft kunt u ook op pagina 24 lezen, hè, dat we integraal inzetten op de ambities uit de woonvisie. En in de woonvisie, u weet dat, de eerste pijler, een vitale stad. En dat betekent ook aandacht voor woningen voor stijgers. En ik kan u in dat verband ook melden dat we van harte hebben meegedaan met een initiatief van de gemeente De Bilt om bij het ministerie in het kader van de crisis- en herstelwet een experiment aan te vragen om te kunnen sturen op middeldure huur op de productie daarvan. Dus wat dat betreft vindt u ons ook daar aan uw zijde. De vraag die u stelt over de betaalbare sociale huurwoningen, ook weer een klein beetje techniek. Je hebt sociale huurwoningen en je hebt betaalbare sociale huurwoningen. Dat heeft met die aftoppingsgrenzen te maken. Met de invoering van het passend toewijzen heeft toenmalig minister Blok gezegd dat mag de kansen voor de doelgroep niet verkleinen. En daar moeten corporaties dus in hun huurbeleid wat voor doen. En op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren hebben we met elkaar afgesproken, als ze op 70 hun huurprijsbeleid zo doen dat 70% van de woningen onder die betaalbaarheidsgrens zit, dan leidt dat tot gelijke kansen als in het verleden voor de primaire doelgroep. Dat is de achtergrond ervan. Maar je hebt helemaal gelijk. Nee, nog eentje in uw richting. De regio, pagina 28, daar vindt u ook de verwijzing naar uw eigen motie terug. Want dat heeft er wel degelijk toe geleid dat we nu op regionaal niveau, op U16 niveau, afspraken hebben gemaakt dat iedere gemeente een stap vooruit zet als het gaat om de bouw van extra sociale huurwoningen.
Interruptie van de heer Snoeren.
Dat is overigens uw vijfde dat u...
Hoeveel heb ik er dan nog? Nog twee.
Daarna nog één.
Ja, voorzitter, dan, ik ga hem toch gebruiken, want daar gaat het nu juist om. Hè? Iedereen doet een stapje erbij. Het betekent dus dat wij ook een stapje bij doen. Maar daar voel ik niet zoveel voor, zolang die anderen hun been niet bijgetrokken hebben. Gaat u zich toch nog eens hard maken in die regio om te zorgen dat hun dan maar wat meer erbij gaan doen? Want daarvoor hebben we onder andere met elkaar zo'n regio toch afgesproken, of niet?
Ja, voorzitter, ik ben dat met u eens, maar het is ook een kwestie van teelzegeningen. We hebben in de regio afspraken gemaakt. Iedere gemeente doet er een stap bij rondom die sociale huurwoningen. Bij ons zit dat in een mix van een totale woningbouwproductie. Dat is lang niet voor iedere gemeente zo. Dus wij in ons woningbouwprogramma zitten zowel de woningen waar u aandacht voor vraagt, middelduur, duur, als sociaal. De totale woningvoorraad breidt uit. Ik kom straks bij u terug, meneer Van Wichen. Dat geldt lang niet voor iedere gemeente, maar iedere gemeente committeert zich aan dat stapje vooruit. Dus daar zal een stukje nivellerend effect in zitten. En daarnaast is het ook zo, dit was al een belangrijke eerste stap. Er waren gemeentes die de afgelopen jaren helemaal niets gedaan hebben. Die hebben zich daar nu aan gecommitteerd. Dat bedoelde ik met teel uw zegeningen, maar ik ben het met u eens. Die volgende stap, kunnen sommige gemeentes ook een klein inhaalslagje doen, die moet nu ook nog gezet worden. Die noodzaak voor woningen, die hebben we met elkaar eens en te meer besproken. En de heer Van Wichen vraagt, is er dan nog wel ruimte om te bouwen? Ja, daar hebben we volgens mij net een paar maanden geleden met elkaar een besluit over genomen. Toen we het over de woningbouwprogrammering hebben gehad. Mooi proces geweest. 63 locaties met draagvlak in de samenleving waar dat kan. En ik merk ook dat dat duidelijkheid geeft aan de stad. Inwoners zijn geruster op waar wel, waar niet. Ontwikkelaars weten waar ze zich op moeten richten. Dus wat dat betreft... denk ik dat we daar een verstandig besluit mee genomen hebben. Een van die locaties, dat zijn de parkwoningen in Blokhoeve. En dan kom ik op de vragen van mevrouw Baktali. Ik heb snel meegeschreven, ik denk dat ik er 6 van de 7 heb. Waarom was het collegevoorstel geheim? Het is niet ongebruikelijk dat voorstellen waarin informatie uit grondexploitatie staan... met een geheimhouding vanuit het ambtelijk apparaat naar het college toe gaan... In het college spreken we dan soms af, en dat is ook in dit geval gebeurd, om die geheimhouding daar af te halen. En dan komt het op een later moment alsnog op de openbare besluitenlijst. Overigens zijn de transacties zelf natuurlijk per definitie uiteindelijk niet geheim. Want die komen altijd gewoon in het kadaster terecht en dat is altijd openbare informatie. Waarom geen taxatie? We doen met de enige regelmaat om u steeds betrouwbare grondexploitaties voor te leggen. Markttoets zijn taxaties van de gronden die we in verkoop hebben. Dat is niet per vlekje, maar dat doen we dan voor alle gemeentelijke gronden. Dat moeten we ook doen, want als we verkopen moeten we kunnen onderbouwen dat er een marktconforme prijs is. Dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Dat hebben we dus ook hier gedaan en dat heeft ook geleid tot een waarde van de grond. Die ook al in de jaarrekeningen voor de verkoop in de grondexploitatie die door u is vastgesteld is opgenomen.
Interruptie van mevrouw Baktali.
Ik was pas bij vraag 2, voorzitter.
Ja, maar er komt wel een interruptie.
Ik heb een interruptie bij uw laatste antwoord. Waar is de taxatierapport voorafgaand aan de verkoop van dit stukje grond aan Trebbe?
Volgens mij heb ik net uitgelegd dat we die taxatie voor al het gemeentelijk grondgebied met de enige regel maar doen. Ik kom straks nog even naar de marktwaarde toe hoe die... ook aangetoond is rondom dit voorstel.
Ik wil dan heel graag dat u daarbij meeneemt dat er regels gelden voor het verkopen van grond en vastgoed. En dat zijn regels om te voorkomen dat de gemeente aan een bepaald bedrijf een financieel voordeel gunt, waardoor de concurrentie tussen bedrijven niet eerlijk verloopt. Om een eerlijk speelveld te garanderen, moet voorafgaand aan een grondtransactie een onvoorwaardelijke biedprocedure en een taxatie van de marktwaarde door een onafhankelijke deskundige taxateur worden verricht. Deze regels werken voor de volle breedte van het grondbeleid, de koop- en verkooptransacties, erfpacht, gewone pacht en huur.
Voorzitter, en dat is precies de reden waarom we met enige regelmaat alle gronden van de gemeente laten taxeren. Om te zorgen dat in de grondexploitaties die u jaarlijks in uw raad vaststelt, ook de goede onderbouwingen zitten. En als er iemand zich beroept op mogelijke ongeoorloofde staatssteun, dat we dat ook gedocumenteerd kunnen weerleggen. Waarom niet openbaar in de krant gezet? Dat doen we nooit met gronden die we als gemeente verkopen. Dat gaat altijd in overleg met ontwikkelaars die plannen indienen. Die passen bij wat we denken met elkaar dat goed is voor dit gebied. In dit geval is dat een heel specifiek plan, moest dat zijn. Omdat u in het beeldkwaliteitsplan bij het bestemmingsplan Blokhoeve een bijzonder soort woningen, parkwoningen zonder eigen tuin, heeft vastgesteld. Een eerdere ontwikkelaar zag daar uiteindelijk geen brood in en Trebbe zag daar wel brood in. En dan heb ik meteen de vraag waarom Trebbe beantwoord. Waarom is de Raad niet geïnformeerd? Dat is de Raad uiteraard wel via de jaarverslagen van het grondbedrijf. Ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Daarmee is de Raad niet alleen geïnformeerd. Daar heeft de Raad niet alleen, hebben we de Raad niet alleen om toestemming gevraagd, maar heeft u de Raad opdracht gegeven om de gronden voor deze prijs te verkopen.
Interruptie van mevrouw Bakhtali.
Is de Raad geïnformeerd over de grondverkoop aan Trebbe?
De Raad is
de Raad geïnformeerd over de prijs waarmee de grond is verkocht?
Nee, dat gebeurt volgens mij bij geen enkele individuele grondverkoop en dus ook bij deze niet. Wij doen daar één keer per jaar verslag van in de jaarrekening van het grondbedrijf. En dan krijgt u alle informatie die de Raad daarover nodig heeft.
Interruptie van mevrouw Bakhtali.
Dat de Raad niet correct, niet op tijd en niet volledig is geïnformeerd over deze grondverkoop.
Voorzitter, dat geef ik niet toe. Ik geef toe dat de voorzitter jaarlijks correct geïnformeerd wordt over de grondverkopen die de gemeente in uw opdracht doet. Dan tot slot, waarom niet voor een marktconforme prijs? Ik heb net al iets gezegd over de markttoets en de taxaties. Dan is het daarna denk ik goed om te melden dat de ontwikkelaar in dit geval ruim 10% meer betaald heeft voor de grond dan wij in dezelfde wijk voor de vrije kavels die we aan particulieren verkopen vragen. Met een afspraak erbij dat als hij meer dan de afgesproken verkoopprijzen voor de woningen realiseert, dat hij een percentage van die meeropbrengsten ook nog afdraagt. Dan, voorzitter, naar de binnenstad. Daar zijn twee vragen over gesteld door D66. Kan er een overdekte fietsenstalling komen bij het nieuwe tramstation? Het antwoord is ja, wat ons betreft wel. U heeft dat ook aangetroffen in het koersdocument wat onlangs naar u toegestuurd is. En u vraagt aandacht voor de Noordstedenweg en de drukte daarop. U weet dat we in het kader van het bestemmingsplan ook een mobiliteitstoets laten doen. Die is in de maak. Ik had gehoopt dat hij al verder was, maar dat is hij nog niet, met name vanwege dit vraagstuk. Er zijn nog een paar vraagstukken. Maar die Noordstedenweg, dat is wel een die bijzondere aandacht vraagt, ook met de ontwikkelingen die we daar nog voorzien in de doorslagzone, in de HN-locatie. Dus we werken op dit moment meerdere varianten uit om te kijken hoe je daar op een goede manier mee om kan gaan. Ik neem de fietsstraat als een van de uit te werken varianten graag met u mee. We organiseren daar ook nog een avond over met de twee betrokken wijkplatforms, Centrum Merwestein en Jutphaaswijkersloot. Want het is wel echt even een vraagstuk wat de aandacht verdient die het nodig heeft. Dan kom ik bij een aantal vragen uit het sociaal domein. Hoe is het nu met het half uurtje? Vraagt mevrouw Spalburg. Nou, het college heeft inmiddels nieuwe beleidsregels voor de WMO vastgesteld, waarin een rechte tijdentabel zit voor de huishoudelijke hulp, waar dat half uurtje in is opgenomen. Dus sociaal professionals hebben nu de ruimte om bij gebleken eenzaamheid en een klein sociaal netwerk dat half uurtje extra ook toe te kennen. Daar hebben we ook rekening mee gehouden in de begroting 2018. Daar zit hij in. En mevrouw Van der Heuvel vraagt dan, is er in die begroting ook rekening gehouden met de hogere tarieven straks als het gevolg van een nieuwe aanbesteding? Er is rekening gehouden met een reële indexering. Ik hecht er wel aan om hier nog even te melden dat de gemeente Nieuwegein nooit al vanaf de invoering van de WMO in 2007 onder wethouder Curvers te lage prijzen voor de WMO-voorzieningen gevraagd heeft. Je zag toen in het land heel veel prijzenduikers, heeft de gemeente Nieuwegein nooit aan meegedaan. En toen in 2015 de sociale partners en staatssecretaris Van Rijn de code verantwoord marktgedrag afspraken en daar ook voorbeeldberekeningen bij hadden, heeft dit college direct ook de tarieven aangepast aan die tarieven. En voor een aantal aanbieders gold, dat betekende dat een kleine verhoging. Maar Ik ben er dus echt van overtuigd dat we eerlijke tarieven betalen. Die iedereen in staat stelt ook een eerlijk loon te betalen. Conform de CAO. En wat dat betreft kan ik dus volmondig zeggen, ja, we kijken niet naar de prijs, we kijken naar de kwaliteit van de huishoudelijke hulp. En rondom de prijs kijken we naar een fair tarief waar een faire salariering uit betaald kan worden. Rondom de sociale kaart, die hebben we natuurlijk dit jaar herzien. We zijn nu aan het kijken hoe de gebruikers dat ervaren, ook met een gebruikerspanel. Welk zoekgedrag mensen vertonen. We willen dat onderzoek echt nog heel even de kans geven. Dus wat dat betreft nu even de status quo qua ambitie, maar wel met het beeld om in de loop van 2018 te kijken wat er nog verder verbeterd kan worden. Zou dan in 2019 tot een aanscherping van de ambitie kunnen leiden. De buurtpleinen, 7 dagen per week, 16 uur per dag open, vraagt mevrouw Spalburg na. Dat is nog niet zover. We zijn wel daar indringend over in gesprek met Movactor. We hebben daar een kleine setback gehad, omdat op basis van een enkel incident Movactor gehouden was om de bemensing te verzwaren, vaker met dubbele bemensing te zetten. Dus dat maakte de boel eerder weer duurder. Dat geeft dan weer de ruimte om dit soort dingen in te kunnen doen, maakt het ingewikkelder. Maar ik heb goede hoop dat we er wel uit gaan komen nog in deze periode. Is geluk een kerntaak? Kom ik weer bij de heer Snoeren. Ik had denk ik het woord kerntaak al 10 jaar niet meer gehoord in deze raadzaal. Dus laat ik daar even bij wegblijven. Is het een taak van de gemeente? Laten we hem zo formuleren. U weet, dat heeft u ook vastgesteld bij de transformatieagenda, dat we sturen op positieve gezondheid. Dat is een definitie van Machteld Huber. Niet meer de aan- of afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Nou, dat is toch de kern van de participatiesamenleving. Er liggen 6 pijlers onder: lichaamsfuncties, mentale functies, spirituele functies, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. En bij kwaliteit van leven hoort kwaliteit van leven, welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust. Ja, dit lijkt mij bij uitstek een taak van de gemeente om jou ook daarmee bezig te houden. Gelukkig wel, zou ik willen zeggen. En daarmee is, denk ik, het hoofdstuk positieve gezondheid in de programmabegroting ook een belangrijke plus bovenop het al bestaande integrale gezondheidsbeleid, WMO Welzijn Gezondheid, waarin de motie van GroenLinks al verwijst. En daarnaast heeft u zeer onlangs de invoeringsstrategie Omgevingswet ontvangen. En daar ziet u in dat gezondheid ook een van de 3 leidende thema's is. In ieder geval stellen we dat voor bij de invoering van de Omgevingswet. U geeft in uw motie aan, er is beleid 2014-2018. Ik heb dat steeds geïnterpreteerd als tot en met 2018. En dat is ook een reden voor. Dat is omdat we toen dachten dat het goed zou zijn als een nieuwe raad in een nieuwe periode kan beginnen met de koersen uit te zetten voor dan weer 4 jaar gezondheidsbeleid. Dus ik sta niet in de houding, in de stand dat ik eind 2017 of in het eerste kwartaal 2018 nog met nieuw gezondheidsbeleid naar uw raad toe kom. Nog even los van de discussie die we met de transformatieagenda hebben gevoerd, of we nog wel behoefte gaan hebben aan allemaal losse individuele beleidsnotities. Die discussie hebben we nog niet helemaal afgerond. Dus dat wilde ik u even meegeven over deze motie. Dan een laatste vraag van de SP. Wat is het effect van het kabinetsbeleid over statushouders? Ik heb met enig onbehagen, zal ik maar even op persoonlijke titel zeggen, dat hoofdstuk uit het regeerakkoord gelezen. Geconstateerd dat het nog geen kabinetsbeleid is, dat moet het nog worden. En dan moet het nog door kamers en daar zitten in die coalitie ook allerlei christelijke partijen met allerlei barmhartigheid in hun grondbeginselen. Dus ik heb nog goede hoop dat de soep niet zo heet gegeten wordt als dat die opgediend wordt.
Dank u wel. Ik vraag even aan de heer Monroy om het voorzitterschap over te nemen. En constateer dat het college al ruim door zijn spreektijd heen is. Dus ik hoop dat de voorzitter mij toestaat toch nog een paar antwoorden te geven. Nog 4 minuten. Ik dacht dat we maar 40 minuten hadden. 50. Nou, dan heb ik nog 4 minuten.
Oh, dat is jammer. Ja. Vooruit dan maar. 4 minuten het woord aan de burgemeester. Ja.
Ik zal kort, want er zijn een paar onderwerpen aangeraakt in mijn portefeuille. De motie over leren van klachten en verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. Misschien is de verkeerde indruk ontstaan in de programmabegroting doordat we een indicator geschrapt hebben, want die ging over klachten en over complimenten. Nou krijgen wij vaak niet zoveel complimenten of die bereiken ons niet. En dat was eigenlijk de reden om hem te schrappen, maar dat wil niet zeggen dat we met klachten niks doen. Overigens kregen we gisteravond bij de ondernemersbijeenkomst wel 2 complimenten en vandaag werd er hier door een burger een bos bloemen bezorgd. Dus we hadden 3 complimenten in 2 dagen. Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Ja. Maar de motie om die klachten te registreren, onze klachtencoördinator geeft ook jaarlijks een rapportage naar het college daarover. Dus we kunnen die ook meenemen in de begroting en dan kan die indicator in de begroting nemen. En in die registratie zit ook die klachten die niet in de formele klachtenprocedure afgehandeld worden, maar in het bilateraal overleg met de klacht indienen. Want een heleboel klachten merken wij zijn heel goed op te lossen door eerst goed in gesprek te gaan. Kijken wat was nou de klacht, wat is het probleem. En dan zie je dat een medewerker van ons samen met degene die de klacht indient er vaak heel goed uitkomt. En dat is een hele goede leerervaring, want zo leert de organisatie ook van hoe je met die klachten om kan gaan.
Mevrouw Schout.
Ja, dank voorzitter. Ja, dank u voor uw toelichting. Dat is heel verhelderend. Maar wat ik toch wel jammer vind, dat uiteindelijk het niet meer zichtbaar wordt in de programmabegroting of in de monitoring ervan. Want het gebeurt wel, maar de indicator op zich is wel verdwenen. Dus, en u zegt ook, er wordt wel gerapporteerd naar u als college. Maar kan dat ook naar de raad dan gebeuren?
Ik heb volgens mij net gezegd dat we dat gewoon in de programmabegroting gaan opnemen.
Sorry,
zonde van zo'n interruptie.
Mevrouw van der Heuvel vraagt of het college nagedacht heeft om ons aan te melden voor het experiment gemeentelijk telen van wiet. Daar heeft het college niet over nagedacht. En als we er wel over nagedacht zouden hebben, weet ik niet wat daar uitgekomen zou zijn. Maar ik denk dat wij als college niet zonder discussie met uw raad daarover een standpunt in zouden nemen. En ik kan me zo voorstellen dat we daar een hele ingewikkelde politieke discussie over krijgen. En als ik zie inmiddels hoeveel gemeenten zich aangemeld hebben, weet ik niet of wij dat ook nog een keer moeten doen. De heer Horst heeft het over de veiligheid en met name gaat hij in over autokraken. Vandaag heb ik de brief getekend die morgen bij u komt over het actieplan. Waar vier sporen in zitten. Versterking van bewustwording bij gebruikers van een auto. Dat ze de spullen er zelf uithalen en niet door een ander laten uithalen. Versterken van toezicht. Kijken daar waar mogelijk is om fysieke maatregelen te nemen. In de openbare ruimte zal niet altijd even makkelijk zijn en versterking van opsporing. Dat zijn de 4 sporen die in dat programma zitten. Maar dit is ook typisch een voorbeeld. En ik kijk nou even naar de heer Snoeren. Als je ambitie heel hoog stelt, dat je hem niet realiseert. En we zijn ook wel van de realistische ambities. En waar het met de autokraken veranderde, was toen we de eerste ambitie vaststelden. Zaten we op het lage niveau. U heeft de cijfers precies paraat. Ik ken ze zo niet. En toen hebben we gezegd van nou, we denken dat het met die 25% lager moet zijn. Als je dan even nog geen jaar later kijkt, dat het in plaats van omlaag fors omhoog gaat. En we met heel veel inspanning en daarom met extra inspanning dat proberen omlaag te doen. Proberen we ook met realistische ambities te werken, ook op het gebied van autokraken. Iedere autokraak is er 1 te veel. En ik kan wel zeggen dat er 500 moeten worden, maar als we weten aan de voorkant dat het geen realistische ambitie is. Ja, dan denk ik dat we elkaar ook een beetje voor de gek aan het houden zijn in onze programmabegroting.
Meneer Horst.
Ja, voorzitter. Dat is nou precies ook wat ik in mijn bijdrage geprobeerd heb te benadrukken. Laten we, het is goed om hier ambitie op te hebben. Graag zelfs. Dat is zeer belangrijk, veiligheidsgevoel van onze inwoners. Maar laten we het wel een realistische ambitie laten zijn. En ik ben blij wat dat betreft dat de burgemeester dat ook zo benadrukt. Nog wel een punt wat betreft die campagne. Goed, maar dat heb ik volgens mij ook al in de commissie gezegd, dat die nu gestart wordt. We zijn erg benieuwd naar het effect daarop van en verwachten ook dat dat dus ook aan ons teruggerapporteerd wordt. Zodat we ook kunnen kijken, is dit nu genoeg of zouden er nog andere opties zijn om in te zetten?
Via de veiligheidscijfers waar ook autokraken apart in genoemd staan. En die worden ook altijd, die worden regionaal geregistreerd en die worden ook altijd aan die doorgestuurd, zo wordt die op de hoogte gehouden. En ik hoop dat het effect gaat hebben. De vraag van de D66-fractie over de bijdrage aan de VNG die nu hoger wordt, maar budgetair neutraal verloopt. Wat er gebeurt, is misschien goed om nog wel uit te leggen. In het verleden werden door ministeries vanuit het geld wat voor gemeenten beschikbaar was, rijksuitnamen gedaan van het gemeentefonds. Daarmee werd het gemeentefonds lager en de VNG maakte met ministeries of met het kabinet afspraken over gezamenlijke voorzieningen. Daar had geen enkele raad wat over te zeggen. De accountants van het Rijk wilden dat niet meer zeggen. Het geld van de gemeente mag je niet vooraf ergens voor betitelen. Bijvoorbeeld de informatiebeveiligingsdienst die we met alle gemeenten samen hebben, kan je best op die manier doen, maar die werd buiten die financiering van die gemeente gehouden. Dat gaat nu op deze manier en de VNG werkt eraan om volgend jaar tijdig het programma voor 2019 te maken, zodat ergens in het voorjaar gemeenteraden, als ze dat willen, er wat van kunnen vinden. En het gaat dan vooral om dit soort collectieve voorzieningen die je over daar wordt heel erg op gestuurd, die je beter samen kan doen dan allemaal individueel. Maar we hebben met elkaar ook afgesproken in de nieuwe samenwerking binnen de vereniging, dat alle gemeenten, als de meerderheid zegt, dit is collectief, dat iedereen dan ook mee moet doen. Dus dat is het verenigingsmodel.
U begrijpt uit onze vraag dat wij er graag iets over willen vinden. Dus kunnen wij dan afspreken dat u ons daarover informeert?
Ja, als de VNG werkt eraan om tijdig die stukken bij ons te krijgen. En die zullen ook wel aan de raden toegestuurd worden. En dan zullen we op dat moment afspraken met elkaar moeten maken op waar en hoe we er met elkaar over in gesprek gaan. Laatste vraag was de vraag van mevrouw Bactali over het ambtelijk integriteitsbeleid. Daar wordt aan gewerkt. Daar heb ik de eerste gesprekken met de ambtelijke organisatie over gehad. Als mij staat niet bij dat ik precies gezegd had de toezegging in oktober daar te doen, maar wel in de loop van dit jaar, dacht ik. En ik hoop dat het lukt met al de andere werkzaamheden die gedaan moeten worden, om daar met een voorstel van bij het college te komen. En als het nodig is, met een voorstel bij u. Voorzitter, dat waren eigenlijk de vragen die aan mij gesteld waren.
Dank u wel. Dan krijgt u het voorzitterschap weer terug om de vergadering af te sluiten.
Nog niet helemaal, voorzitter.
We hebben nog één interruptie. Ja.
De valreep nog.
Ik kan van achteren benaderen.
Ja, dat kon u niet zien, meneer de voorzitter.
Nee.
Volgens mij mis ik nog een antwoord over de harde kernjongeren. En ik had eigenlijk gehoopt dat u daar iets over kon zeggen.
Ja, ik zal het proberen, want het is de afgelopen dagen niet gelukt bij mij om even dat precies te kijken. Want die vraag was eerder gesteld. Maar gezien het aantal, het gaat om 3,6 per 10.000, staat ergens in de begroting. Dat cijfer komt precies overeen met het aantal jongeren wat bij het veiligheidshuis in beeld is. Dus ik vermoed, maar ik heb het niet na kunnen kijken, dat daar dat cijfer vandaan komt. En dat zijn jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie en aan een aantal criteria moeten voldoen. En dan bij het veiligheidshuis in beeld zijn. En daar worden integraal afspraken met een aantal partijen gemaakt, met zorg en met justitie en met de gemeente en eventueel anderen en met de reclassering, wat er met de jongeren moet gebeuren. Maar ik heb niet kunnen nakijken of dat zo is, maar het is te toevallig dat die twee cijfers allebei op 22 staan. Dus ik denk dat dat wel het goede antwoord is, maar als dat niet zo is, dan hoort hij dat op een later moment. En ik denk dat dat maandag wel eens zou kunnen zijn.
Maandag in de tweede termijn, ja. Lijkt me goed.
Mag ik nog heel even dat veilig huis, dan heeft u het over aantallen, dat is regionaal. Of u heeft het dan wel alleen over Nieuwegein? Of kan daar de verwarring in?
Er zijn 22 jongeren, of mensen, dat zijn niet alleen jongeren, soms zijn een beetje tikkeltje ouder, die in beeld zijn bij het veiligheidshuis. En het veiligheidshuis is een regionale voorziening van justitie aan de gemeente. En dat zijn gaan over 22 jongeren. En er wordt per half jaar bekeken welke mensen daaronder vallen. Wij noemen dat de top X. Amsterdam is dan de top 600. Bij ons is de top X, omdat het aantal wel eens wisselt. En welke dan er vanaf gaan van die lijst en welke er weer bij komen. Maar ik ga de komende dagen even gebruiken om het preciezer uit te zoeken.
Ik kijk even om me heen, maar dan is nu de eerste termijn wel echt afgesloten. Aan u het voorzitterschap.
Ja, dan schors ik de vergadering tot maandag 8 uur. En boven in het bedrijfsrestaurant is er nog een hapje en een drankje voor de mensen die daar dat willen.
Voorzitter, mag ik nog één vraag? De spreektijd, hoeveel we nog hebben? Kunnen we mogelijk ons daarop voorbereiden?
Komt morgen in met het raadsnieuws mee.